De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Winit.
Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Mariket Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
Gezondheid. We gaan het vandaag hebben over vrouwengezondheid. Daar komt gelukkig steeds meer aandacht voor. Er komt zelfs een vrouwengezondheidsdag op 25 mei dit jaar. Nou, daar gaan we je straks van alles over vertellen. Maar laten we even beginnen met het opgewonden standje.
Het opgewonden standje.
Nou, ik heb er wel één. Ik heb er meerdere trouwens. Maar degene die goed aansluit bij het onderwerp is dat het mij wederom opviel dat mijn vrouwelijke huisarts me liever niet naar een specialist stuurt.
Oh, wat, wil je er iets over specificeren of is dat te intiem?
Nee, maar dat is een ouder probleem. En dat is dat gaat over dat ik naar de overgangspolie wilde. Mm-hmm. En dat zij vond dat daar geen gemeenschapsgeld voor uitgetrokken hoefde te worden. Nou, flikker op. Op het moment dat je dat zelf aangeeft dat je daar behoefte aan hebt, dan vind ik dat je huisarts, die toch een soort poortwachter is, maar niet een wegversperrer, dat hij daar mee moet werken.
Nou, dat vind ik eigenlijk ook. Ik vind het eigenlijk heel erg raar. Maar ik heb soms het gevoel dat de huisartsen door de zorgverzekering wordt gemaand niet te veel naar de specialist door te sturen.
Ja, precies.
Maar wat heel grappig is, ik was dus een paar weken geleden was ik met een aantal andere hoofdredacteuren en bekende vrouwen was ik op een ontbijt. Mm-hmm. Georganiseerd door Nancy Poleon. En thema was vrouwengezondheid.
Ja.
En het ging er dus over dat vrouwen veel minder serieus worden genomen als ze naar de huisarts gaan, mm-hmm, met bepaalde klachten.
Mm-hmm.
Als jij zegt van ik heb een beetje pijn op mijn borst, ik heb een beetje benauwd, dat soort dingen, dan worden mannen dus bijvoorbeeld eerder naar de cardioloog gestuurd en bij vrouwen wordt dan eerder gezegd stress. Waardoor, mm-hmm, bijvoorbeeld hart- en vaatziekten later bij vrouwen worden ontdekt of helemaal niet.
Mm-hmm.
Ik zat dus aan tafel naast Natasja Harlekent, zij is advocaat. En zij zei, jij hebt wettelijk recht om doorgestuurd te worden door je huisarts.
Oh, precies.
Als jij doorgestuurd wil worden naar een specialist, dan mag je huisarts je dat niet weigeren.
Aha, nou.
Dus dat is heel goed om te weten.
Ja, nou, dat is zeker goed om te weten.
Ik maakte me ergens anders druk over. Ik denk, het heeft niks met gezondheid te maken, maar ik denk wel veel vrouwen die dat herkenbaar vingen. Ik ging naar de kapper. Ik zei, ik wil graag een beetje korter. Ik wil mijn haar op mijn schouders. Daar hebben we deze week geen beeld. Maar mijn haar is niet op mijn schouders.
Nee, jouw haar is net voorbij jouw kin, jouw kaaklijn.
Mijn haar is net voorbij mijn kaaklijn. Dus waarom willen kappers altijd zo kort knippen? Ik denk, dat is voor hunzelf natuurlijk leuk. Experimenteel.
Ik vond jouw toeslag, daar verwonderde ik me.
Ja, vervolgens moest ik ook nog een toeslag betalen omdat ik veel haar heb.
Een veel haar toeslag.
Dus ik zei tegen haar, ik heb een hele leuke kapper. Ik ben dol op haar, laat ik dat wel zeggen. Maar ik zei wel tegen haar van waarom moet ik een toeslag betalen voor haar? Zegt ze, ja, maar je hebt echt heel veel haar hoor.
Ja, dat is een soort haardiscriminatie. Ja, toch? Dat is toch apart?
Het was wel grappig. Want
Krijg ik dan korting als ik... want ik klaag de laatste tijd steen en been over haaruitval. Met mijn haardos die wat minder is. Krijg ik dan korting als jij het toeslag moet betalen?
En wie weet, ik zal het eens vragen.
Ja,
hey, maar waar ik natuurlijk nog veel nieuwsgierig naar ben is, hoe is het met je dateleven?
Nou, de vorige keer heb ik natuurlijk verteld dat ik als een puber heb staan lebberen in Utrecht.
Ja.
Ja, ondertussen.
Met de Utrechtman?
Met de Utrechtman. Ik ben dus ook heel erg aan het twijfelen wat ik hier nou precies over ga vertellen. Want ik ben ondertussen natuurlijk ook aan het appen geslagen met nog een andere grappige man. Maar die heb ik nog niet ontmoet. Maar daar heb ik wel mee afgesproken.
Heb je er ook zo'n leuke bijnaam voor?
Laten we hem de Rotterdamman noemen. Hij komt uit Rotterdam. Leuke vent. Doet ook iets met autootjes en zo. Dus ik ga met hem naar het automuseum in Den Haag. Dat heb ik overigens wel zelf verzonnen. Dat is iets minder natuurlijk, dat ik dat moet verzinnen. Maar misschien dat hij dacht, oh, dat vindt ze nooit leuk. Maar ik vind dat dus wel leuk. En ik zou daar met de tandarts ook naartoe gaan. Maar dat is er nooit van gekomen. Die ging met zijn dochter, geloof ik. Dus ik vind het wel leuk om daar naartoe te gaan. Ik ben ook wel heel benieuwd naar hem.
Ja.
We hebben al een paar keer met elkaar gebeld ook. Maar met Utrechtman, daar heb ik nog een keer mee afgesproken. En die is bij mij thuis geweest. We hadden eigenlijk in Amsterdam afgesproken, maar het was een beetje kut weer. En toen zei hij, ik heb eigenlijk meer zin in chill. Zal ik ook naar Alkmaar komen? Toen dacht ik nog, dat is wel een beetje de kat op het spek binden. Het was ook mijn vrije zondagavond. En jij kent onze afgelopen weken en ons week waar we nu in zitten. Nou, dat is iedere dag is het gewoon bal.
Niet normaal.
Niet normaal vol.
Ja, dus hij kwam naar jou?
Dus hij kwam naar mij. Ik had ook nog even een soepje gemaakt en een borrelplank gemaakt. En ik kan heel leuk met hem kletsen ook. Mm-hmm. Maar ik kan ook heel lekker met hem zoenen. Ja, en ik had er ook al wel zin in. Maar ik weet helemaal niet of ik dit wil vertellen. Maar
laten we het onthouden dat het een hele gezellige avond
het
was.
Het was een hele gezellige avond. En leuk en lekker.
Voor herhaling vatbaar?
Ja, ook wel. Ja, het is gewoon een leuke vent. Ik kan er wel bij vertellen dat dit voor mij voor het eerst is dat ik seksuele handelingen uitvoer met iemand waar ik niet verliefd op ben.
En nog steeds niet.
Nee. En ook niet dat ik de volgende dag denk, ik hoop dat ik van hem hoor. Nou, hoorde ik de volgende ochtend meteen van hem, dus dat was hartstikke leuk.
Maar niet zo dat je denkt, ik ben smoor verliefd en ik wil hem elke dag zien.
Nee, totaal niet.
Okay. Hey, en hoe is het met de zanger en de automan?
Nou, die zijn allebei op retraite. Ja, de zanger die is op afstand, letterlijk op afstand naar allerlei zaken aan het kijken die aandacht nodig hebben. Dus hij zei, ja, de een gaat op yoga retretten en ik ga op muziek retretten. Nou, leuk.
Ja.
Dat. En Automan is nog steeds gewoon een vriendje. Ook wel een...
Om seksuele handelingen mee te verrichten?
Dat weet ik nog niet. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, ik moet wel zeggen, nu ik weer aansta, sta ik ook wel gewoon meteen vol aan. Hè? Ik ben ook weer via Inner Circle met een of andere marketingstratege aan het appen. Dat is ook weer grappig. Die ziet er ook wel lekker uit.
Je geniet gewoon van het single zijn.
Het is lente en de komkommertijd is begonnen, zeg maar. wat erg. Ik moet nog één ding vertellen.
Oké.
Utrechtman heeft de vorige podcast beluisterd.
Ja.
Dus die appte mij. Ha, ha, ha. De Utrechtman? Vraagteken. Dus ik antwoordde hem direct. Wil je me nog wel zien? En toen zei hij, ja, zeker wel. Want ik vond het ook wel grappig om erover te horen. En dat ik onderdeel ben van het verhaal. Maar ook wel bijzonder om jou dan te horen reageren op mij. En ook weer dingen te horen over de tandarts en over mijn kinderen. Maar het voelde een beetje als afluisteren. Maar dan op een leuke manier. Dus dat antwoord was wel heel leuk.
Ja.
Alleen nu ben ik wel heel bang dat hij nu ook gaat luisteren en dat hij dit dan allemaal hoort. Dat is, het was allemaal leuk, maar het is ook een beetje kiss en tell. Het is niet zo chic. En dat realiseer ik me ook, maar goed, jammer. Het hoort even, het is een fase.
Nou, ik ben heel benieuwd naar het vervolg. Laten we naar het hoofdonderwerp gaan.
Mm-hmm.
Vrouwen en gezondheid. Nou, je zei net al iets over dat je huisarts je niet serieus neemt. Heb je nou uiteindelijk die doorverwijzing gekregen?
Ja. Maar daar moest ik dus wel heel erg moeite voor doen.
Ja.
Dat gedeelte vind ik stom. En dan ben ik nog redelijk mondig, hè?
Ja.
Ik ben ook bij haar geweest, omdat ik aan mijn huid voel dat er weer wat huid... kankerachtige plekjes zitten waar ik helaas geschiedenis mee heb.
Mm-hmm.
En zij zei, nee, dat is gewoon leeftijd. En ik geloof het gewoon niet.
Je wilt in ieder geval zeker weten.
Ik wil het zeker weten. Dus ik ga nu gewoon zelf Oosterwal bellen. Dat is een kliniek gespecialiseerd in dermatologie die in Alkmaar zit. En dat, dan ga ik gewoon mijn eigen afspraak maar regelen. Want,
een ander huisarts, dat geen optie?
Ja, want ik ben nu verhuisd, dus ik kan inderdaad ook wel een andere huisarts nemen.
Ja, misschien moet je even rondvragen aan vriendinnen in Alkmaar of zij een fijne hebben.
Ja, precies.
Maar ik las dus dat 1 op de 10 vrouwen heeft bijvoorbeeld endometriose zonder het te weten.
Oeh.
Daar heb ik zelf ook een endometriose geschiedenis.
Ja.
En ik heb, ik ging toen ook maar naar mijn toenmalige huisarts met heel veel buikpijn, heftig menstruatie, tussentijds bloedverlies, ellende.
Ja.
Mijn huisarts die had ook zoiets van dat hoort erbij. Toen ging ik terug, toen was mijn huisarts met vakantie. Toen kwam ik dus bij een andere huisarts terecht. En die was heel alert. En die zei, dat is niet normaal op jouw leeftijd. Ik was toen 25. Ik ga je doorsturen naar de gynaecoloog.
Ja.
En ik kwam ook bij een hele goede gynaecoloog. Die dus wist wat endometriose was. Dus die heeft een echoscopie gemaakt. Inwendig onderzoek gedaan. En ik ben toen 2 keer geopereerd. Toen was ik 27. En toen zei die gynaecoloog, nou, als jij kinderen wil, dan zou ik niet al te lang meer wachten. Want het zou nog wel eens heel moeilijk kunnen gaan. Nou, dus ik tegen Jeroen. Jeroen was 26. Ja, het kan wel eens heel moeilijk worden om zwanger te worden. En nou, misschien moeten we nu beginnen. Oké, ik was een maand later zwanger. Tot onze schrik. Ik had geen baan, ik was freelancer. Jeroen, die had zoiets, ik ben 26. En al mijn vrienden hebben nog helemaal geen kinderen.
Ik ben nog kind.
Ja, ik ben nog een kind. Maar goed, ik lees heel veel vrouwen die jarenlang met dit soort klachten zijn weggestuurd, naar huis gestuurd, hoort erbij. Tegen al die vrouwen die luisteren zou ik willen zeggen, heftige menstruatieklachten, tussentijds bloedverlies, heel erg buikpijn, dat soort dingen. Het is niet normaal, het hoort er niet bij.
Laat je
onderzoeken, laat je niet wegsturen. Ja. Want er zijn dus ook heel veel vrouwen die wel heel lang wachten en dus inderdaad helaas geen kinderen meer kunnen krijgen.
Kijk, het hele probleem dat er zo'n verschil is tussen hoe mannen medisch bekeken worden en hoe vrouwen medisch bekeken worden, komt natuurlijk ook omdat 100 jaar geleden voornamelijk het medische domein beheerst werd door mannen.
Mm-hmm.
En werd al het onderzoek ook gedaan op mannen en vanuit
nog
mannen.
Steeds?
En ondanks dat veel meer vrouwen medicijnen studeren momenteel, blijkt dat domein nog steeds beheerst te worden door mannen. Dus het is echt zaak dat er aandacht komt voor het verschil in gezondheid en in behandelingen tussen mannen en vrouwen. En daar is Mirjam Kaaier, die maakt zich daar hard voor. Zij is journalist volgens mij.
Ja, zij is medisch journalist.
Ja, medisch journalist. En zij weten alles van en die gaan we
even bellen. Hi Mirjam, met Marieke.
En zo. Hey Marieke, met Mirjam.
Goeiedag, fijn dat je even ons te woord wil staan. Kun jij iets vertellen over die 25 mei en waarom dat zo belangrijk is?
Nou, 25 mei wordt de allereerste dag van de vrouwengezondheid. En dat vonden wij een noodzakelijk kwaad, omdat de vrouwen nog steeds niet in de medische wereld de behandeling krijgen die ze eigenlijk nodig hebben, heel kort door de bocht.
Mm-hmm.
En dat het mannenlichaam nog steeds de norm is, maar het vrouwenlichaam heel anders ziek wordt. En dat daar nog steeds anno 2024 sprake is van een heel groot medisch kennisjaad.
Ik ken dat vooral door Janneke Wittekoek, die dat voor cardiologie al een tijdje in kaart brengt. Maar zijn er nog andere onderdelen van het vrouwenlichaam wat heel anders werkt?
Ja, dat is ook wel grappig dat je dat zegt. Want inderdaad, als oud-verpleegkundige en journalist wist ik inderdaad van dat vrouwenhart.
Mm-hmm.
Totdat ik uiteindelijk zelf ziek werd en in de materie ben gedoken. En ik hoorde dat gewoon eigenlijk alles in ons lijf anders ziek wordt in vergelijking tot de man. Ons brein, onze darmen, onze nieren. Ik wist eigenlijk niet wat ik hoorde, want ik dacht, jeetje, dit. En dat is dus ook de reden waarom we 25 mei, de kennis die er al is, en er moet natuurlijk nog steeds heel veel onderzoek worden gedaan, maar de kennis die er al is, hè, dat vrouwen bijvoorbeeld ook een hele andere symptomen krijgen als ze een TIA hebben of een infarct, of ook het vrouwenhart komt aan bord, maar ook met betrekking tot auto-immuunaandoeningen, migraine, van maar hoe anders openbaart het zich dan en waar moet je als vrouw alert op zijn? En hoe zorg je ervoor dat je de juiste keuzes maakt? En wat is er al wel? Ligt er al wel op de plank aan kennis? En waar moeten we nog onderzoek naar doen?
Ja, en wordt dat dan, die kennis, wordt die nu al gedeeld tijdens medicijnenstudies?
Ook dat, daar ben ik ook wel heel erg van geschrokken. Ik weet dat ik toen ik mijn boek schreef, dat was in 2020, nadat ik zelf onverklaarde klachten had gehad. Ik ben geen man. Heb ik een steekproef genomen bij geneeskundestudenten. Die net als jij, het vrouwenhart, dat was ze bekend. Maar al die andere feiten niet. En toen dacht ik, nou ja, wij hebben natuurlijk met de stichting ook een behoorlijke beweging door Nederland laten gaan. En heel veel anderen zetten ook hun schouders onder. Dus dat zal 2024 anders zijn. Maar nog steeds horen we dat geneeskundestudenten veel te weinig worden onderwezen op dit onderwerp.
Hm.
En, en daar begint het natuurlijk wel. Dus wij hebben ook universiteiten benaderd. Studenten benaderen ons ook. Omdat ze wel heel eager zijn om er meer over te weten.
Mm-hmm.
Dus er is echt wel een hoop gaande. Maar nog steeds, als je naar de feiten kijkt, dan ook zorgelijk.
Ja.
En hoe zorg je er nou voor dat we serieuzer worden genomen met onze klachten?
Dat begint met bewustwording creëren. Ik kom altijd met het verhaal dat ik, toen ik 19 was, was ik uitgeloot voor de school voor journalistiek. En toen ben ik de A-opleiding gaan doen. En ik vertelde tegen mijn kinderen van, mama die rookte nog op de longafdeling. Nou, dat konden ze zich echt niet voorstellen. Wij zaten echt ongelooflijk te paffen met z'n allen. En dan ging de bel en dan gingen we naar de patiënten die veelal lagen te sterven van het roken. Die gingen wij met onze vieze stik adem verzorgen. En dan gingen we weer terug naar de verpleegsterspost. En dan rookten we weer door. Nou, dat is 30 jaar geleden, kan je niet meer voorstellen. En eigenlijk is dat ook met dit, en daar eindig ik ook altijd mijn lezing mee, van het is krankzinnig, met nadruk op krankzinnig, dat vrouwen anno 2024 worden behandeld alsof ze mannen zijn. En het heeft ermee te maken dat als het kwartje gaat vallen, dat, en iedereen snapt ook hoe raar dat is en hoeveel slachtoffers dat maakt, dat het zomaar kan zijn dat we over 10 jaar zeggen, nou, dat geloof je niet als je dat verhaal vertelt. En daar hopen wij heel erg op. Dus de kracht van herhaling en dat vrouwen, het vrouwenlijf wordt anders ziek. Dus dat zorgprofessionals veel vaker moeten zeggen, we weten het niet, in plaats van dat het toch, en dat is ook wetenschappelijk aangetoond, snel bij vrouwen de afslag psyche wordt genomen. Dus trauma, jeugd, zit niet stress. Lekker in je vel, stress, je bent ook wel een beetje gevoelig. Ja, en dan ga je heel anders naar huis dan wanneer er tegen je wordt gezegd van joh, we gaan deze klachten. Hè, want psychische klachten zoals angst, depressie, somberheid kan ook heel goed ontstaan. Dat zien we ook op ons meldpunt door een hormonale disbalans. Mm-hmm. En dan moet je het anders aanvliegen dan wanneer het een klassieke depressie is. Dus het is ook best wel niet zonder risico's. Als jij met antidepressiva naar huis wordt gestuurd, loop je ook weer het risico om veel bijwerking te krijgen, omdat het getest is op de man. En zo zijn er gewoon heel veel valkuilen die ervoor kunnen zorgen dat vrouwen van de wal in de sloot belanden of steeds verder afglijden. En daar hebben we helaas ook heel veel voorbeelden van.
Ja. Hey, en kunnen vrouwen zich aanmelden voor die dag op 25 mei?
Ja, dat kan zeker. Dat kan op de link www.dagvandevrouwengezondheid.nl. En ook op www.voicesforwomen.nl kan je ook heel veel informatie vinden. En we hopen ook dat alle vrouwen, want die data is ontzettend belangrijk. We zijn een onafhankelijke partij, dus we laten ons ook niet sponsoren dat ons beeld vertroebeld wordt. En met deze verhalen verbeteren we de gezondheidszorg voor vrouwen. Maar daar kunnen vrouwen hun verhaal delen van hun moeders, van hun oma's. Van wat is er nou door de eeuwen heen gebeurd en wat heb je zelf meegemaakt?
Ja, ja, en we hebben het net zelf heel even gehad over hoe dit nou daadwerkelijk ontstaan is. Ik zei, ja, nou ja, dat hele medische domein is te lang door mannen gedomineerd geweest. En daardoor werd het mannenlichaam de norm. Maar zijn daar nog andere redenen voor te bedenken?
Nou, sowieso, net wat je zegt. Hè, de vrouw heeft door de eeuwen heen niet echt een hele goede positie gehad. In de 16e eeuw, als we een beetje tegendraads waren, dan belanden we op de brandstapel. Mm-hmm. Dus je leert het ook wel af om je mond open te trekken. Kijk, in de vorige eeuw was het wel zo dat veel meer in de opmars kwam. Maar dat bijvoorbeeld met het softe non-drama, toen ze onderzoek gingen doen, ook op het vrouwenlichaam en medicatie. En toen kwam dat drama dat als vrouw zwanger was en bepaalde medicatie slikte, dat je een kind kreeg met aangeboren afwijkingen. Dus toen is er weer een soort van voorzichtigheid opgetreden van, nou, laten we met name dat stabiele mannenlijf, die hormonaal veel stabieler is. Mm-hmm. Maar toch is het zo dat toen ik onderzoek ging doen, dat in eind vorige eeuw eigenlijk al lang al bekend was van, jongens, hier kunnen we ons al lang niet meer achter verschuilen. En dat is al bijna 25 jaar geleden. Dus dan denk je zo niet meer. Dus we moeten gewoon een inhaalslag maken. En zeker als, nu komen ook de cijfers naar voren, hoeveel geld ons dat kost. Nou, dat laat toch ook heel veel ogen openen. Mm-hmm. Maar vooral het leed. En dat leed, dat geven wij met de stichting in gezicht. En dat leed is heel groot.
Ja. Ja.
En dat moet ook een hele goede reden zijn om de versnelling erin te gaan zetten.
Ja. Ja, nou ja, fijn dat je dit doet.
Dank voor je tijd. Nou, dan gaan we ook nog Kiki Bertens bellen. Kiki is professioneel tennisser en ook zij zet zich in voor vrouwengezondheid. We gaan er even bellen. We kennen jou natuurlijk als toptennisser, maar jij zet je tegenwoordig ook in voor vrouwen en gezondheid. Klopt dat?
Ja, klopt. Ja, ik heb nu sinds kort inderdaad een samenwerking ook met Hologic. Ja, dus daarmee doe ik ook inderdaad wat terug.
En kun je ons daar wat meer over vertellen?
Ze hebben mij benaderd of ik daar natuurlijk eigenlijk aan mee wilde werken. Hologic is natuurlijk al enige tijd hoofdsponsor van de WTA Tour. Daar heb ik natuurlijk lang op gespeeld. Het is een medisch technologiebedrijf dat zich richt op de verbetering van de gezondheid en het welzijn van vrouwen. Mm-hmm. Ja, ze lopen echt wel voor op dat gebied. En ja, als topsporter is je lichaam natuurlijk echt het belangrijkste wat je hebt. Ja, hiermee moet je toch gewoon heel je carrière doen.
Tijdens de top van je carrière, heb jij dan ook wel eens dingen meegemaakt waarvan je dacht, jullie behandelen me nu alsof ik een man ben. Maar dat klopt niet helemaal, want er gebeurt dit en dit en dit in mijn lichaam.
Op zich niet zo zwart-wit hoe je het nu schetst. Maar inderdaad, het is wel een feit dat over het algemeen mannelijke sporters gewoon meer onderzocht worden dan vrouwen. Zelf heb ik het niet echt zo ervaren. Ik denk dat de WTA er altijd echt wel goed al bovenop zat. Maar ja, dat het misschien bij andere sporten toch wat anders is. En ja, ik denk dat het natuurlijk sowieso met vrouwen, dat er over een hoop dingen weinig tot wel niet gesproken wordt. Denk aan bijvoorbeeld ongesteld zijn. Ja, dan is dat nu wordt het gewoon allemaal iets meer bespreekbaar en ja, wordt het gewoon allemaal iets makkelijker.
Ja, want Jutta Leer dan bijvoorbeeld praat er wel openlijk over, maar was dat in jouw tijd nog een taboe?
Ik heb altijd een beetje zoiets, als er iemand over praat, dan gaan er steeds meer mensen over praten. Ik denk dat je dat 10 jaar geleden bijvoorbeeld al heel goed zag, bijvoorbeeld over mentale problemen. Toen was het ook gewoon een soort van nat dan om dat in de media te bespreken. En ja, nu is iedereen daar heel open over, eigenlijk over de mentale gesteldheid. Heel veel werken natuurlijk met sportpsychologen en zijn er heel open over. En ik denk dat inderdaad het stukje over menstruatie, dat eigenlijk hetzelfde is. Van oké, hoe meer daarover gesproken wordt, hoe meer mensen zich ook weer veiliger voelen om daar ook wat over te zeggen. Dus ik denk ja, dat gewoon een beetje een wisselwerking is. En is het alleen maar heel erg mooi dat grote dames daar natuurlijk wel mee naar buiten komen, zodat het voor anderen ook makkelijker wordt.
Want wat je vaak ziet op de werkvloer, niet alleen binnen de topsport, maar op heel veel verschillende in bedrijven, is dat vrouwen daar überhaupt niet heel openlijk over praten. Mm-hmm. Omdat ze ook als dingen als menstruatie of overgang of weet ik veel wat. Omdat ze gewoon niet als klagers willen worden weggezet.
Nee,
klopt. En dat is natuurlijk gewoon heel lastig. Want inderdaad, slechts 1% van de vrouwen bespreekt menstruatieklachten bijvoorbeeld met hun werkgever. Terwijl als je daar natuurlijk echt wel last van hebt, dan kan je gewoon minder presteren. Dus ja, is het soms gewoon wel belangrijk om te weten. Dus ik denk dat het inderdaad zeker belangrijk is om daar gewoon meer aandacht aan te besteden. En ja, dat het gewoon iets meer open in de wereld kan worden verteld. Snappen ook weer heel veel mannen. Die weten natuurlijk ook gewoon niet wat het is of hoe het voelt. Dus het is toch altijd weer lastig uit te leggen ook, denk ik.
Nou, goed dat jij je daarvoor inzet dan in ieder geval.
Ja, zeker.
Ik ben ook wel benieuwd. Bij topsporters zoals jij wordt ook echt wel veel gemeten. Ook de progressie na training en noem maar op. En was het bij jou, als je op het moment dat je ongesteld was of dat moest worden, was het dan ook anders? Was je spel anders?
Ja, ik zelf had er bijvoorbeeld altijd heel veel last van. Dus ik kon eigenlijk gewoon niet heel goed functioneren inderdaad als ik ongesteld was. Dus ja, zelf weet je dat dan. En dan ja, neem je maatregelen natuurlijk daartegen. Dat je niet tijdens belangrijke toernooiweken ongesteld wordt. Dus ja, dan probeer je gewoon die menstruatie elke keer uit te stellen.
Ja.
Zo heb ik het eigenlijk altijd een beetje gedaan. Omdat ja, anders ja, was het voor mij ook niet te doen. Als ik bijvoorbeeld een belangrijke wedstrijd moest spelen. Ja, lag ik ook het liefst heel de dag in mijn bed en was ik gewoon weinig functioneerbaar. Dus ik heb daar ook mee het altijd gewoon een beetje zo moeten oplossen. Ja.
Ja. Hoe meer mensen erover spreken, ook binnen de topsport, dat bewustzijn een beetje vergroot wordt, dat helpt deze zaak, neem ik aan.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk natuurlijk hoe meer er over dingen gesproken wordt, hoe meer er bekend wordt. Weet je, je hebt ook nog dat stukje HMB natuurlijk, wat gewoon heel weinig mensen weten, van het hevig menstruaal bloedverlies. Heel veel mensen krijgen hier wel last van. 1 op de 5 vrouwen krijgt hiermee te maken. Mm-hmm. Terwijl ja, 75% van de vrouwen weet niet eens dat dit een medisch erkende aandoening is. Dus ja, dat maakt het natuurlijk ook wel heel lastig.
Ja.
Dus ik denk inderdaad, als we hier meer over gaan praten, en ook over dat stukje inderdaad HMB, dat er steeds meer kennis komt. En ook naar huisartsen toe. Want inderdaad, maar de helft van de vrouwen ongeveer, die gaat naar de huisarts. En die hebben er ook altijd niet eens de kennis over. Dus ik denk inderdaad gewoon dat stukje bewustwording, het met elkaar erover praten. Ik denk dat dat bij iedereen werkt. Dus als jij iets hoort van iemand anders, dat je er zelf ook makkelijker over praat.
Ja.
En ja, dat we zo een beetje het stokje aan elkaar kunnen doorgeven.
Nou, heel
super.
Goed.
Heel
nou,
goed.
Gaan wij er nog even over napraten.
Ja, dank voor je tijd.
Nou, dat is mooi. Graag gedaan.
Succes. Doei.
Dank je. Dag.
Dankjewel. Doei doei.
Ja,
depressie,
had jij...
hè, dat wat Mirjam vertelde.
Ja.
Ik had dus een ex-collega van mij, die was dus ook, ja, had ook echt klachten van depressie. En nou, uiteindelijk is ze dus burn-out. Uiteindelijk is ze dus thuiskomend zitten, is zelfs de baan kwijtgeraakt. En toen kreeg ze dus een andere huisarts en die zei, zit jij niet gewoon hartstikke in de overgang?
Mm.
En toen is ze dus, jij moet hormonen gaan slikken in plaats van antidepressiva. Nou, toen knapte ze binnen no time op.
Oh, echt?
En toen... Ja, misschien ben ik dus gewoon mijn baan wel voor niks kwijtgeraakt.
Ja, erg hè?
Omdat ik me gewoon met antidepressief naar huis ben gestuurd.
Ja. Ja, en waar Kiki het over had, die menstruatieklachten en waar wij het dan net ook even aanstipten, dat je dat niet ging noemen. Ik herinner me dat ik dat, natuurlijk had ik ook wel eens last van mijn menstruatie en wilde ik het liefst op de bank liggen met een deken over mijn hoofd. Maar ik ging dat gewoon niet zeggen. Omdat ik in een werkomgeving niet op die manier beoordeeld of veroordeeld wilde worden.
Ik denk heel veel. En ook met overgangsklachten, waar natuurlijk ook heel veel vrouwen aan lijden, dat ze dat ook niet bespreken. Want dan word je neergezet als een oude vrouw.
Ja, ook dat. Ja.
Kijk, wij zitten natuurlijk in een omgeving met allemaal vrouwen. Dus dan kan je er onderling wel over praten.
Ja.
Maar ik denk dat als je in een andere werkomgeving zit, dat je echt wel je mond dicht houdt.
Ja.
Maar dan nog vind ik het eigenlijk heel erg dat als je dus wel klachten hebt zoals jij, en dan ga je naar je huisarts en dan word je alsnog weer naar huis gestuurd.
Ja.
En dan krijg je eigenlijk ook nog kritiek van dat je gemeenschapsgeld aanspreekt.
Ja, precies. Ja, ja, dat, ja, ja, niet te doen. Jouw opmerking over Natasja, die dan zegt, je hebt er recht op. Het is verplicht om een doorverwijzing te krijgen, ondanks je zorgverzekeraar. Ja, dat hoop ik dat luisteretta's dat in de oren knopen.
Dat hoop ik eigenlijk ook.
Verder ben ik wel gezond, geloof ik.
Ja. Nou, we hebben ook nog een leuke man.
Oh.
We hebben een cardioloog, heeft een voicemail ingesproken. Hij heet Leonard Hofstra, hij is cardioloog.
Ja.
En hij gaat iets vertellen over het verschil tussen het vrouwen- en het mannenhart.
Zo doet hij dat.
Ja, die verschillen zijn er zeker. Daar komen we steeds meer achter in de afgelopen jaren. Een van de belangrijkste verschillen is eigenlijk dat bij het mannenhart de ziekte die leidt tot uiteindelijk een hartinfarct meestal komt door het dichtslibben van de grote kransslagaderen die bovenop het hart liggen. Terwijl bij vrouwen de problemen zich vaak voordoen in de kleine vaatjes, de haarvaatjes die de hartspiercellen van het bloed moeten voorzien. En dat geeft ook andere klachten dan bij de man. Dus bij mannen hoor je vaak dat er als het ware een steen of een olifant op de borst stapt. En die druk die straalt dan uit naar de kaak of naar de arm en houdt 1 minuut of 5 tot 10 aan. En dat is ook heel goed herkenbaar als klacht van het hart. Terwijl bij vrouwen het vaak gaat om dat ze wat meer verkort van adem zijn, wat sneller vermoeid zijn, die druk niet op die plek voelen. Dus dokters herkennen dat dan niet als een probleem van het hart. En dat is natuurlijk lastig, want dan kom je er ook niet achter wat iemand heeft. Dus het herkennen van die klachten is ongelooflijk belangrijk. En wat ook nog een punt is, is dat als je een probleem hebt in je grote kransslagaderen, dan kun je daar of een stent in plaatsen of misschien omleidingen aanleggen. Maar dat lukt natuurlijk niet met die kleine bloedvaatjes. En daar kun je geen stent in zetten, dat is allemaal veel te klein. En dan kun je ook geen omleiding omleggen, want dat is ook nog steeds veel te klein. Nou, allerbelangrijkste misschien is voor de luisteraars is dat, hoe het ook zij, of die ziekte nu in de grote of in de kleine bloedvaten zit, Een gezonde leefstijl helpt altijd. Dus wegblijven van stress, heel veel bewegen, zorgen voor een lage bloeddruk, zorgen voor een laag cholesterol en heel gezonde voeding gaat altijd helpen om die klachten te verbeteren en zelfs helemaal te voorkomen.
Oh jee.
Oh jee, ik heb dokter, ik zit in de mannen, hè?
Je hebt hem tegengegoogeld.
Ik ging dokter Leonard Hofstra even opzoeken. Maar wat een leuke man is dat.
Ja, ik heb hem ook wel eens live ontmoet.
Oh,
hij is heel aardig, maar hij is heel streng. Oh. Hij gelooft heel erg in intermittent fasting.
Ja,
hij
gelooft dat doe ik.
Ja, dat het echt goed is voor je lichaam om een aantal uur te vasten. Hij is natuurlijk ook heel erg streng inderdaad op gezonde voeding, weinig stress. Nou, dat is wel eens lastig voor ons.
Ja, we gingen deze podcast totaal niet gestrest in.
Nee, helemaal niet. Nou ja, we klagen over onze drukke levens. Gezond eten. Nou, misschien kunnen we daar meteen even de opgebiecht aan vastplakken.
Hmm.
Opgebiecht.
Ja.
Hoe gezond leef je ze nu?
Nou, de laatste tijd gezonder dan vorig jaar deze tijd, denk ik. Want mijn eetgewoontes zijn echt wel weer terug naar normaal. Naar gewoon niet zomaar kansloos dingen naar binnen zitten proppen. En dan moet ik wel zeggen dat ik misschien weer iets meer wijn drink dan dat ik deed toen ik met de tandarts was.
Door dat daten.
Door het daten ook. En doordat ik heel veel met vriendinnen leuke, allemaal van die leuke vriendinnen afspraken heb. Dan zaten we zaterdag toch weer ergens te lunchen. En dan moet er toch weer een flesje bubbels komt er dan bij. Die we met z'n viertjes tussen de middag opdrinken. Dus het... Ja, aan de ene kant ben wel veel meer aan bewegen natuurlijk. Want ik sta om 7 uur wel in de sportschool. Padellen gaat gewoon door. En, daar ben ik. Dat doe ik ook wel. Ik moet binnenkort eens even bloed laten prikken. Want ik had 5 maanden geleden, 6 maanden geleden... had ik iets verhoogd cholesterol. Misschien dat ik dat nog een keer kan laten prikken.
Kijken mijn huisarts doet dat dus bij alle 50-plussers. Dat vind ik dus echt heel goed. Die moeten dus komen voor cholesterol, bloedsuiker, bloeddruk, dat soort dingen voor controle.
Ja,
ja, maar ik zelf, ja, ik denk echt dat als ik Leonard zo hoor, denk nou, het stress kan wel wat omlaag soms, maar ja,
ja,
stressvolle bestaan.
Ja.
En drinken, ja, ik herken wel dat gezelligheidsdrinken.
Ja.
Ik zal nooit in mijn eentje drinken. Nee. En op door de weekse avonden thuis drink ik ook geen alcohol. Maar ja, als ik met vriendinnen uitga, ja, dan komt er ook altijd wel een flesje wijn op tafel en ook wel eens 2.
Ja.
Dus dat binge drinken, dus dat je dan als je een avond uitgaat gewoon 4 of 5 glazen drinkt, ja, dat komt helaas wel voor.
Oké. Okay. Oh, ik ken. Maar noem je dat binge drinken?
Dat heet binge drinken, ja.
Oh, want mijn zoon die had een binge drinkende huisgenoot. En die dronk dan gewoon... Die begon 's ochtends vroeg begon hij met drinken. Totdat hij totaal liederlijk werd en lallend in zijn kamer. Maar die dronk dan gewoon een fles vodka.
Nou, volgens mij is het van de Hartstichting. Die heeft het al over binge drinken als je meer dan 3 glazen drinkt op 1 avond.
Oh, oké. Okay. Nou, dan ben ik af en toe ook een pintje drinken.
Dus maar dat goed. Is het enige.
Ja. Oh, dat verhaal van dat... Mirjam net over dat roken op de long. Ja, jezus. Nou, ik heb me dat. Ik heb ook gerookt. Ik ben al 25 jaar gestopt ongeveer. Jemig de pemig. Ik rookte ook en was daar nooit mee bezig hoe smerig dat is voor de mensen die niet roken om je heen. Gadverdarrie, wat is dat gehoor, hè?
Nou, dat had ik toen ik Jeroen leerde kennen, want die rookte namelijk niet.
Mm-hmm.
Dus toen, ik rookte, daarvoor rookte ik gewoon thuis.
Ja.
Ook. Maar hij had zoiets van, nee, ik vind roken echt heel vies. Zijn moeder rookte heel erg veel. Ja. Die rookte Belinda Menthol.
Ja.
Dus Jeroen die had echt een ontzettende hekel aan roken.
Ja.
Dus ja, toen moest ik beginnen met buiten roken.
Al lang geleden. Ik kan me nog.
Ja,
mijn moeder
geleden.
Rookte ook, bijvoorbeeld. En ik weet nog dat ik toen had ik verkering met Michiel. En zijn ouders rookten niet. En die wilden ook niet dat er binnen gerookt werd. Dan vond mijn moeder, die vond het gewoon echt niet te doen om naar die mensen te gaan. Wilden ze gewoon liever niet heen. Dan kon ze niet roken. En dan moest ze buiten gaan staan. Dan voelde ze zich een soort paria. Nou, dat is toch ook echt wel veranderd.
Ik weet
hè?
Nog wel dat ik op de middelbare school. Dan had je dus de groep rokers en de groep niet-rokers. Op het Zaanlands Lyceum hadden we een soos.
Ja?
Een sociëteit. En gewoon dan mocht je dus vanaf de 3e klas mocht je erin. En dan mocht je dus gewoon roken in die sociëteit.
Precies.
En ja, die mensen die niet rookten, die kwamen er niet. Want het stond daar gewoon helemaal blauw. Nou, die waren, ik vond mensen die niet rookten, vond ik per definitie niet interessant.
Nee, erg hè? Ik heb van 1995 tot 98 voor Martin Air gevlogen. En ik heb gewoon nog meegemaakt dat je in het vliegtuig mocht roken. Stonden wij gewoon achter in die pantry, ja? Stonden met een paffer.
Ja, ik weet wel, dan ging ik ook achterin zitten. Want daar mocht je aan roken. Maar vond ik het echt heel irritant dat dan mensen de hele tijd daar maar gingen staan paffen. Naast ons. Ja. Ik dacht van, bestel dan gewoon ook een rookplek.
Ja, dan stink je gewoon met de rest van je passagiers mee.
Precies, in plaats van dat je de hele tijd naast mij gaat staan. Ja. Oké, hey, en heb je nog een kijktip voor ons?
Zeker.
De Zo Doet Zij Dat kijktip.
Ja, ik heb iets leuks ontdekt op Prime. En dat is Modern Love. En dat zijn series en die gaan over de liefde. En dan heb je Modern Love Amsterdam, Modern Love Engelstalig, Modern Love Tokio. En dat zijn, de ene keer zijn het 6 afleveringen. De andere keer wat meer van een half uur, drie kwartier of zo. En vooral de Nederlandse, die heb ik dan helemaal gekeken. Met voor ons bekende acteurs. En het zijn hele mooie liefdesrelaties. Allerlei verschillende soorten relaties. Dus er zit bijvoorbeeld een aflevering met Rivka Lodijzen zit erin. En die heeft een relatie met een man die door een medische misser is hij eenzijdig verlamd geraakt en heeft hij zwaar afasie. En zij waren enorm tot elkaar aangetrokken omdat ze heel erg goed met elkaar konden sparren. En op een intellectueel niveau heel erg elkaars gelijken waren. En dan verliest hij dus zijn taal. En zij is advocaat. En dan hebben ze niet meer samen. Door zijn verlamming kan hij geen seks meer hebben met haar. En hij houdt nog ontzettend veel van haar. En zij ook van hem. En dan stelt hij voor dat ze dat gedeelte bij een ander moet gaan zoeken. Het is zo mooi.
Ja.
Jeetje, ik heb helemaal
ik heb ook 2 afleveringen gezien, maar die nog niet. Dus ik ga nu alle afleveringen kijken. Nou, ik wil graag als kijktip geven Bodem met Eva Krutsen op NPO Start of Plus is dat te zien. Dat is een serie over een vrouw. Zij is een dertiger. Haar broer is ongeveer 5 jaar geleden overleden. En zij leidt gewoon op het eerste oog een wild single leven. Ze wordt ook op een ochtend wakker naast een totaal onbekende gast.
Ja,
en
veel jonger.
En ze drinkt zich helemaal lam met haar beste vriendin. Maar dan zie je toch ook wel dat haar ouders, die willen ook niet praten over de dood van hun zoon. Dat er een heleboel lagen onder zitten. Erg mooi.
Ja, ik vond het ook heel mooi.
Ja,
ja en zei ik. Ik vond ook dat zij, want ik heb hem ook gezien, dat Eva dat zo mooi speelt.
Ja.
Vond heel herkenbaar ook, ondanks dat ze iemand van 38 of 39 of zo speelt ze, toch?
Ja, ja. Klopt. Ja. Hey, en dan wil ik jullie nog wat vragen, lieve luisteretta's, om met Sabine te spreken. Want binnenkort verschijnt ons boek, hè?
Ja.
22 april, Zo Doet Zij Dat, nu al te bestellen op bol.com. En we gaan daar een hele speciale podcast aflevering aanwijden die vlak voor het verschijnen van het boek uitkomt.
Ja.
Daar hebben we 2 dingen voor nodig voor die podcast. Daar hebben we voor nodig jullie eigen opgewonden standjes. Dus waar maak jij je nou druk over? En daarnaast, als je vragen aan ons wil stellen, kan dat natuurlijk ook. Je kan mailen naar oproep@vrouw.nl, dus oproep@vrouw.nl. Of kijk op onze Instagram pagina, Zo Doet Zij Dat. En dan kan je ook gewoon een DM achterlaten.
Ja, en die lezen we gewoon zelf hoor.
Ja.
Ik zie al die lieve DM'tjes van jullie, van de vrouwen die net als ik door hartzeer heen gaan en die mijn hart onder de riem steken. Nou, dat vind ik echt super, super lief. En ik heb ook af en toe heel erg om moeten huilen, omdat er komen ook verhalen van vrouwen die het nog veel zwaarder hebben dan ik. En jullie hebben deze uitzending al gehoord dat ik toch echt wel uit dat dal aan het springen ben. En een beetje lente. De zon gaat weer schijnen, temperaturen gaan omhoog en alles wordt leuker.
Absoluut.
Absoluut.
Nou, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. En vergeet niet ons een paar sterren te geven in je favoriete podcast app.
Ja, alleen als je veel sterren geeft, hoor.
Oh,
als je er geen reet aan vindt en je hebt er maar 1 over voor ons, laat dan maar zitten.
Stuur dan maar een DM'tje.
Ja, wat we beter kunnen doen. Ja. Nou, tot de volgende.
Doeg.
Dag.